Goedemorgen gemeente, ik heb voor u de volgende mededelingen. De heer Geert-Jan Poelgeest uit Barendrecht is opgenomen in het Icacia ziekenhuis en heeft inmiddels een operatie ondergaan. En mevrouw Bouwman mocht weer thuiskomen uit het Klare ziekenhuis. Op de Deurjevelente zaterdag 27 augustus zijn er als opening van het winterwerk diverse activiteiten georganiseerd. Iedereen is van harte welkom. Na de dienst worden er flyers uitgedeeld. Houdt u vanmiddag rekening met een langere reistijd in verband met drukte rond het stadion. En er zijn in deze dienst twee collecten. De eerste is voor de diaconie en de tweede voor de kerkvoogdij. En in deze dienst zal voorgaan kandidaat M.K. de Wilde uit de Ridderkerk. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en die de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, laten we deze dienst voortzetten door te zingen van Psalm 84, daarvan de versen 1 en 3. Psalm 84, vers 1. Hoe lieflijk, hoeveel heil genot, o Heer der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempelzangen. En ook het derde vers van Psalm 84.
Thank you.
Ook deze morgen willen we luisteren naar de wet van de Heere onze God. En in aansluiting daarop zingen we van Psalm 86, de versen 3 en 6. Psalm 86, vers 3. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Ook het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen. God sprak tot het volk Israël en hij spreekt ook tot ons vandaag. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft de woorden van zijn vader samengevat, toen hij zei: gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. Het tweede hieraan gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Thank you. Laten we de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst. O Heere onze God, aan het begin van deze dienst komen wij tot U en naderen wij voor uw heilig aangezicht. Want U bent de schepper van ons leven. En Heere, U bent het van wie wij in alle dingen afhankelijk zijn. En Heere, ook voor deze dienst kan onze verwachting toch alleen van U zijn. En Heere, wilt U het ons geven, dat wij U voor ogen mogen houden en dat wij gericht mogen zijn op U die in de hemel woont. We danken U dat wij hier mogen zijn. We danken U dat U ons hier, te midden van alle onrust in deze wereld, en misschien wel te midden van alle onrust in ons eigen leven, dat U ons hier bijeenbrengt in uw huis. Dat wij hier mogen zijn. Heren, dat is een voorrecht. En dat is een teken van uw trouw en van uw goedheid. Dat is een teken van uw zorg, van uw geduld, van uw genade. Heren, we danken u ervoor. En we danken u dat het vandaag zondag mag zijn. En dat u ons een dag geeft voor uw dienst, voor de dingen van uw koninkrijk. Een dag waarop we mogen rusten van alles wat van ons is, maar waarop we mogen zien op u en op wat u doet. En Heere, wilt u geven dat wij op deze dag, waarop wij toch in het bijzonder mogen denken aan de opstanding van de Heere Jezus, dat wij die opstandingskracht ook in ons eigen leven mogen ervaren. Heer, we danken u voor uw woord. Dat uw woord open voor ons mag liggen en dat u ons hier bij elkaar hebt gebracht omdat u ons wat te zeggen hebt. Dat wij hier mogen zijn om naar uw stem te luisteren. Heer, wij zijn dat niet waard. We hebben dat niet verdiend. We hebben uw wet gehoord. En Heere, als het goed is, dan zijn we erdoor veroordeeld. Wij kunnen niet voor uw aangezicht bestaan. We hebben gezondigd tegen u. Ja, Heere, we zijn zonde. Tot in het diepst van ons hart. We zijn vuil voor u. Heere, wat een genade. U laat ons niet alleen in onszelf. U laat ons niet alleen in onze zonde, maar u komt tot ons met uw woord. U komt tot ons met wat u tot ons te zeggen hebt. En Heere, dan bidden wij u, wilt u zelf in ons midden zijn? Wilt u aanwezig zijn door uw Heilige Geest? En wilt u geven dat we mogen merken dat u er bent? En dat we mogen merken dat u ook vandaag nog werkt? Heere, wilt u geven dat wij allen mogen ervaren dat uw woord een levend woord is. Dat als u spreekt, dat dan harten en levens worden veranderd. Dat als u spreekt, dat het dan licht wordt in ons leven. Dat de duisternis wordt weggenomen. En dat we zien de weg die we moeten gaan. Heere, wilt u geven dat we het mogen ervaren, dat als u spreekt, dat we dan arm worden en dat we gaan zien wie we zijn. Maar bovenal dat als u spreekt, dat we dan de Heere Jezus mogen zien om vervuld te worden van zijn rijkdom. Want Heere, alles wat ons ontbreekt, het is in hem te vinden. Wilt u dan geven dat de Heer Jezus groot en heerlijk mag zijn, ook vanmorgen? En wilt u ons een gezegende dienst geven? Heer, en dan weet u hoe we hier zitten. U weet hoe we naar de kerk gekomen zijn. U weet waar ons hart vol van is en wat ons bezighoudt. Heren, we leggen het allemaal voor u neer. En we bidden u, maakt u ons stil om naar u te luisteren. En geeft u ons een hart ontvankelijk voor u. Doet u dan het rijk van de boze breken en uw koninkrijk onder ons oprichten. En geven dat deze dienst mag zijn tot uw eer, tot de verheerlijking van uw grote naam. Dat bidden we niet op grond van iets in ons. Want dan zou u ons voorbij moeten gaan. Maar we bidden het op grond van uw grote naam, op grond van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Ja, Heere, we bidden het omdat u een hoorder bent van het gebed. Amen. De schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in het Evangelie van Matteüs, het 5e hoofdstuk. Matteüs 5. Daarvan lezen we de eerste 12 versen. De eerste schriftlezing is Matteüs 5, versen 1 tot 12. En daar lezen we in Gods woord: en Jezus, de schare ziende, is geklommen op een berg. En als hij nedergezeten was, kwamen zijn discipelen tot hem. En zijn mond geopend hebbende, leerde hij hen, zeggende: zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij als u de mensen smaden en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken, om mijnentwil. Verblijd u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen. Want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. Tot zover onze eerste schriftlezing. De tweede schriftlezing kunt u vinden in het Evangelie van Lucas. Daarvan het 18e hoofdstuk. De versen 9 tot 14. Lucas 18. De versen 9 tot 14. De gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar. En de Heer Jezus zeide ook tot sommigen die bij zichzelf vertrouwden dat zij rechtvaardig waren en de anderen niets achten, deze gelijkenis. Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. En één was een Farizeeër en de ander een tollenaar. De Farizeeër staande bad dit bij zichzelf: o God, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers, of ook gelijk deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week, ik geef tienden van alles wat ik bezit. En de tollenaar, van verre staande, wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende: o God, wees mij zondaar genadig. Ik zeg u, deze ging af gerechtvaardigd in zijn huis. Meer dan die. Want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Tot zover onze schriftlezing. De tekst van de preek kunt u vinden in de eerste schriftlezing, Matthäus 5, daarvan het derde vers, waar we lezen: zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. U krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven voor de dienst van de Heere. In voorbereiding op de preek willen we zingen van Psalm 139, daarvan de versen 1 en 14. Psalm 139, vers 1. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. En ook het 14e vers: doorgrond me en ken mijn hart, o Heer. Psalm 139, de versen 1 en 14. Thank you. Gemeente, het evangelie is het goede nieuws over het beslissende ingrijpen van God. God is in zijn Zoon naar deze aarde gekomen. Voor ons en voor onze zaligheid. God heeft ons niet overgelaten aan onszelf, maar is in de Heer Jezus zelf naar deze aarde gekomen om ons te verlossen. Dat is het evangelie. Dat is het goede nieuws van de Bijbel. In het Oude Testament had God dat al beloofd. Dat hij zelf zou komen om zijn volk te verlossen. En God heeft die belofte vervuld. Want de Heere Jezus is gekomen. Immanuel, God met ons. Een nieuwe heilstijd is aangebroken. En de Heer Jezus noemt deze nieuwe tijd de komst van Gods Koninkrijk. We lezen dat bijvoorbeeld in Markus 1 vers 15. Daar zegt de Heer Jezus, de tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabij gekomen. De komst van de Heer Jezus betekent de komst van Gods Koninkrijk. Maar wat bedoelt de Heer Jezus? Wat bedoelt hij als hij zegt dat in zijn komst Gods Koninkrijk nabij gekomen is? En wat is Gods Koninkrijk? Gods Koninkrijk is daar waar God koning is. Gods Koninkrijk is daar waar God regeert. Gods Koninkrijk is daar waar God op eerste plaats staat en waar God de plaats krijgt die hem toekomt. En de Heer Jezus, die zorgt daarvoor. Hij is naar deze aarde gekomen om Gods Koninkrijk op te richten. Hij brengt ons weer onder Gods heerschappij. Zoals God ons leven bedoeld heeft. En zoals het was voordat de zonde deze wereld in één grote duisternis heeft veranderd. De Heer Jezus, hij zorgt ervoor. En hij kan ervoor zorgen. Want hij is de koning van Gods Koninkrijk. God de Vader heeft hem zelf aangesteld. En we zien het als de Heer Jezus gedoopt wordt. Dan klinkt een stem uit de hemel en dan zegt God, deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. God heeft de Heer Jezus tot koning gemaakt, om zijn koninkrijk op aarde op te richten. Om God weer koning te maken in de harten van zondaren. De Heer Jezus richt Gods koninkrijk op. Maar wat betekent dat nu concreet? Dat de Heer Jezus koning is en dat hij Gods koninkrijk opricht. Wat betekent dat nu concreet? Hoe ziet ons leven eruit als God weer op de eerste plaats staat? Hoe ziet ons leven eruit als Gods koninkrijk ook in ons leven wordt opgericht? Dat horen we in de bergreden. De preek van de Heer Jezus die we vinden in Matthäus 5 tot 7. Want in de bergreden vertelt de Heer Jezus hoe het leven van Gods koninkrijk eruit ziet. In de bergreden vertelt de Heer Jezus wat het betekent als God weer koning wordt in ons leven. De bergreden is in de eerste plaats gericht tot Jezus' volgelingen. Tot zijn discipelen. En we lezen dat heel duidelijk in de eerste verse van ons teksthoofdstuk. De discipelen van de Heer Jezus komen tot hem en de Heer Jezus leert hen. Dat wil niet zeggen dat de Heer Jezus in de bergrede niets te zeggen heeft tot degenen die nog niet tot zijn discipelen behoren. Integendeel. We lezen in vers 1 dat de Heer Jezus de scharen ziet. Hij weet dat ze er zijn. En hij heeft ze in de bergrede heel veel te zeggen. De bergrede is één grote oproep aan alle mensen om te buigen voor koning Jezus. En om zijn onderwijs ter harte te nemen. Want alleen als we luisteren naar de woorden van de Heer Jezus, dan is het huis van ons leven gebouwd op een goed fundament. De bergrede is in de eerste plaats bedoeld voor Jezus' discipelen. En dat is belangrijk om de woorden van de Heer Jezus te begrijpen. De Heer Jezus vertelt ons in de bergrede niet in de eerste plaats hoe ons leven eruit moet zien. Hoe we moeten leven voor Gods aangezicht. Hij vertelt ons niet in de eerste plaats hoe ons leven eruit moet zien. Nee, hij vertelt ons in de eerste plaats hoe ons leven eruit ziet als we een volgeling van hem zijn. Het gaat er in de bergrede niet in de eerste plaats om wat God van ons vraagt, maar hoe om de Heer Jezus, hoe de Heer Jezus zijn discipelen maakt. De bergrede laat ons zien wat er gebeurt als God in ons leven komt en als hij ons leven vernieuwt. Het leven dat de Heer Jezus ons in de bergrede voorhoudt is dus geen ideaal waarnaar we moeten streven. Nee, het is een werkelijkheid in het leven van al de gelovigen. Daar staat de Heer Jezus garant voor. Hij zorgt daarvoor. Want hij is immers gekomen om Gods koninkrijk op te richten. We kijken vanmorgen dus in een spiegel. De Heer Jezus laat ons vanmorgen zien hoe het leven van een christen eruit ziet. En de vraag komt naar ons toe: ben ik dat? Is het leven wat de Heer Jezus ons vanmorgen voorhoudt mijn leven? Ben ik de inwoner van Gods koninkrijk? Of behoor ik nog tot het koninkrijk van deze wereld? En ken ik het leven niet? In een van zijn brieven dankt de apostel Paulus God, omdat God hem getrokken heeft uit de macht van de duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van zijn Zoon. Kunnen wij dat Paulus nazeggen? Zijn ook wij getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van koning Jezus? De bergrede maakt het duidelijk. En hoe ziet het leven van een christen er dan uit? Heel anders dan het leven van een niet-christen. Dat zal voor iedereen die de bergrede doorleest duidelijk zijn. Het leven van een christen is heel anders dan het leven van de wereld. Ja, het leven van een christen is zelfs heel anders dan het leven van de godsdienstige wereld. Een christen en een niet-christen leven in twee totaal verschillende werelden. Paulus wijst erop als hij zegt dat de wandel van een christen in de hemelen is. Een christen is geen inwoner van deze wereld, maar van het koninkrijk van God. En is het juist vandaag niet belangrijk om dat te benadrukken? Als de Heer Jezus koning is in ons leven, dan leven we heel anders dan deze wereld. Dat kan niet anders. En dit anders zijn, dat geldt voor ons hele leven. Een christen denkt anders dan een niet-christen. Een christen verlangt naar andere dingen dan een niet-christen. En een christen doet ook andere dingen dan een niet-christen. En nergens in de bergrede komt dit verschil tussen een christen en een niet-christen duidelijker en scherper naar voren dan in de zaligsprekingen. We hebben ze gelezen. Het zijn bekende woorden. Ik denk dat we ze allemaal wel kennen. Ze staan aan het begin van Jezus' preek. En niet zonder reden. Want voordat de Heere Jezus vertelt over de levenswijze van een christen, vertelt hij in de zaligsprekingen eerst over het hart van een christen. Voordat hij vertelt wat een christen doet, vertelt hij eerst in de zaligsprekingen wie een christen is. En die volgorde is ontzettend belangrijk. En het is alsof de Heer Jezus zegt, eerst het belangrijkste, dan pas de andere dingen. Het gaat er in de eerste plaats om wie u bent en pas daarna om wat u doet. Want dat is de volgorde van God. Wij vinden het vaak veel belangrijker wat we doen. Denkt u maar aan de fariseeën. Wat deden zij veel voor het koninkrijk van God? Ze hielden zich maar liefst aan 613 wet. Moet u zich eens voorstellen. Wat een werk. Wat een inspanning. Maar de Heer Jezus kijkt verder. Het gaat hem niet zozeer om wat wij doen. Het gaat hem in de eerste plaats om ons hart. Wie zijn we nu werkelijk? Wie zijn we nu werkelijk voor het aangezicht van God? Daar gaat het om. Paulus bedoelt hetzelfde als hij in 1 Korinthe 13 schrijft. Al ware het dat ik al mijn goederen tot onderhoud van de armen uitdeelde. En al ware het dat ik mijn lichaam overgaf om verbrand te worden. En had de liefde niet, dan zou het mij geen nuttigheid geven. Je zou zeggen, wat kan je nog meer doen? Alles weggeven wat je hebt. En zelfs je leven overgeven voor de dienst van God. Maar Paulus zegt, zonder de liefde van God in je hart, betekent het niets. Helemaal niets. Je kunt voortdurend bezig zijn in de dingen van Gods koninkrijk en in je hart nog steeds een vijand van God zijn. Het gaat er niet in de eerste plaats om wat wij doen, maar wie wij zijn. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat onze daden onbelangrijk zijn. Integendeel. Maar dat wil wel zeggen dat onze daden bepaald worden door wie we zijn. En daar begint de Heer Jezus de bergrede met de zaligsprekingen, waarin hij heel duidelijk vertelt hoe het hart van een christen eruit ziet. De Heer Jezus noemt 8 dingen. Een christen is arm van geest. Hij treurt. Hij is zachtmoedig. Hij hongert en dorst naar de gerechtigheid. Hij is barmhartig. Hij is rein van hart. Hij is vreedzaam. Hij wordt vervolgd omwille van de gerechtigheid. 8 kenmerken die elke christen in zijn leven kent. 8 kenmerken van een inwoner van Gods koninkrijk. 8 kenmerken van iemand die door God wordt zalig gesproken. Die voor Gods aangezicht kan bestaan. Natuurlijk komt niet elk kenmerk bij alle gelovigen in dezelfde mate voor. En er is ook een groeien in de genade. Maar toch kent elke christen iets van elk van deze 8 kenmerken. Een christen is arm. Een christen treurt. Een christen is zachtmoedig. Een christen hongert en dorst naar de gerechtigheid. Een christen is barmhartig, een christen is rein van hart, een christen is vreedzaam en een christen wordt vervolgd. Wij willen nu vanmorgen in het bijzonder nadenken over het eerste kenmerk. Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Armen van geest, wie zijn dat? Om te begrijpen wat de Heer Jezus bedoelt, moeten we terug naar het Oude Testament. En dat is vaak zo. Wij maken soms veel te gemakkelijk een onderscheid tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Maar dat leren we niet van de Heer Jezus. De Heer Jezus sloot in zijn woorden vaak aan bij wat God in het Oude Testament al geopenbaard had. En als we het Oude Testament lezen, dan valt ons op dat het woordje arm vaak een bijzondere betekenis heeft. Het wordt gebruikt om een heel specifieke groep mensen aan te duiden. Armen, dat zijn mensen in nood, die helemaal alleen op God aangewezen zijn. Mensen die in hun nood geen andere helper hebben dan God alleen. Ze worden ook wel nooddruftigen of ellendigen genoemd. En we kunnen dan denken aan wezen, aan weduwen, aan vreemdelingen, aan slaven. Ze hadden niemand die voor hen opkwam. En zij konden alleen maar hopen op God. Maar ook rijken kunnen arm zijn. En koning David is het voorbeeld bij uitstek. In de psalmen rekent hij zich verschillende keren tot deze armen. Tot deze mensen die in hun nood helemaal alleen op God aangewezen zijn. Bijvoorbeeld in psalm 34. Daar bidt David: deze ellendige riep en de Heere hoorde en hij verloste hem uit al zijn benauwdheden. Hetzelfde zien we in psalm 40, waar David belijdt: ik ben wel ellendig en nooddruftig, maar de Heere denkt aan mij. Dat is de oudtestamentische achtergrond van onze tekst. En in het licht van deze versen moeten we de woorden van de Heer Jezus verstaan. Twee dingen komen dan naar voren. Het eerste is dit: een arme van geest is iemand die ontdekt heeft dat hij arm is voor God. Het gaat hier niet om een gewone armoede. En niet voor niets spreekt de Heer Jezus over een armoede van geest. Deze armoede heeft een geestelijk karakter. Het is een armoede voor het aangezicht van God. Een armoede die we ervaren in onze relatie tot de Heer. Het is een besef van onze vuilheid voor God. Het is een besef van onze onwaardigheid voor God. Het is een besef van onze hulpeloosheid voor God. Alle mensen zijn arm voor God. Niemand kan voor Gods aangezicht bestaan. Maar een christen die weet ook. Een christen heeft het ontdekt. Hij heeft gezien wie hij is voor God. Een christen belijdt: ik heb niets. Ik heb niets om God te geven. God heeft mij geschapen tot zijn eer. Om zijn naam groot te maken en om te leven voor hem alleen. Maar wat kan ik God geven? Niets. Helemaal niets. Alleen mijn zonde. Alleen mijn schuld. Verder niets. Ik heb niets voor God. Dat is arm van geest. Maar dat niet alleen. Een arme van geest is iemand die ontdekt heeft dat hij arm is voor God. Maar hij is ook iemand die tot God roept om hulp. Iemand die bidt om Gods ontferming. Want alleen God kan redden. En dat is het tweede. Een arme van geest vertrouwt op God. En we zien dat heel duidelijk in de gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar. Ze zijn allebei naar de tempel gegaan. Maar wat een groot verschil. De Farizeeër lijkt wel te bidden, maar eigenlijk praat hij in zichzelf. En dat is te begrijpen, want ten diepste heeft hij God niet nodig. Ten diepste kan hij God wel missen. Hij heeft immers alles al. Hij is geen roof, Hij is niet onrechtvaardig. Hij is geen overspeler. Hij is geen tollenaar. Integendeel. Hij heeft over hem niet te klagen. Hij vast zelfs 2 keer in de week. En hij geeft meer voor de dienst van God dan nodig is. De fariseer. Hij is rijk. En hij heeft God dan ook niets te vragen. En de tollenaar? De tollenaar bidt wel tot God. Want hij heeft ontdekt hoe arm hij is. En hij heeft gezien dat hij God niets kan aanbieden dan alleen zijn zonde. En daarom roept hij tot God. O Heere, ik ben arm en ellendig. Ik ben straatarm. Ik heb u niets te geven. Maar wilt u mij genadig zijn? Wilt u mijn zonde vergeven? En de tollenaar wordt door Jezus zalig gesproken. Want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. Maar die zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden. Dat is de wet van Gods koninkrijk. Wie zijn leven probeert te behouden, die zal het verliezen. Maar wie het zal verliezen, die zal het behouden. In Gods koninkrijk is geen plaats voor hoogmoed en voor rijkdom. In de hemel zijn geen mensen die goed denken over zichzelf. We kunnen alleen op onze knieën Gods koninkrijk binnengaan. Alleen als armen van geest. Luther zegt het heel duidelijk. God heeft de wereld uit niets geschapen. En alleen als we aan het einde van onszelf gebracht worden, dan kan God ook iets uit ons maken. Als we niets zijn, pas dan kan God ons gebruiken. Eerder niet. Eerst moeten we leeggemaakt worden. Pas dan kunnen we door God vervuld worden. Kennen we deze geestelijke armoede? Hebben we ontdekt hoe arm we zijn voor God? En hebben we gezien dat we God niets kunnen geven? Hebben we gezien dat we voor de zaligheid volstrekt afhankelijk zijn van God? De Heer Jezus leert ons vanmorgen dat we alleen uit genade zalig worden. Dat zalig worden Gods werk is, dat wij daar buiten vallen. Hebben we onze armoede gezien? En kennen we dat gebed van de tollenaar, o God, wees mij de zondaar genadig? Want alleen armen van geest worden door Jezus zalig gesproken. Alleen degenen die beseffen dat ze arm zijn voor God en die steunen op Gods genade, alleen zij kunnen voor Gods aangezicht bestaan. En alleen zij zullen straks de hemel binnengaan. De rijken niet. De mensen die Gods genade niet nodig hebben, zullen voor altijd buiten Gods koninkrijk moeten blijven. Dat is de scherpte van de woorden van de Heer Jezus. De tollenaar ging gerechtvaardigd naar zijn huis. De fariseeën niet. Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Vervloekt zijn de rijk. Maar hoe worden we dan arm van geest? Hoe worden we arm voor God en hoe leren we al onze hoop op God alleen te stellen? Dat is een belangrijke vraag. Als we nog nooit werkelijk voor God hebben geknield. Als we nog rijk zijn in onszelf. Maar ook als we wel iets van deze armoede mogen kennen. Ook dan blijft deze vraag heel belangrijk. Want hoe word ik meer en meer afgebracht van mezelf? En hoe leer ik meer en meer te zien op God alleen? Hoe worden we arm van geest? Door te zien op God. Door te zien op God zoals Hij zichzelf bekend maakt in de Bijbel. Als we arm van geest willen worden, dan moeten we letten op God. En dan vooral op deze twee dingen. We moeten letten op Gods grootheid. En we moeten letten op Gods heiligheid. Want als we zien hoe groot en hoe heilig God is, ja, dan worden we arm. Dat kan niet anders. Eerst dus Gods grootheid. We worden arm van geest als we zien hoe groot God is. Als we iets zien van de verhevenheid en majesteit van de Heer. Onze kennis van onszelf heeft alles te maken met onze kennis van God. Want we leren onszelf pas echt kennen als we God ontmoeten. Kijkt u maar naar de Bijbel. Als mensen God ontmoeten, dan gaan ze zien wie ze werkelijk zijn. Dan gaan ze zien hoe arm, hoe nietig, hoe hulpeloos ze zijn voor het aangezicht van God. Het bekendste voorbeeld vinden we in Jesaja 6. Daar ontmoet de profeet Jesaja God in de tempel. En de beelden die de profeet gebruikt om deze ontmoeting te beschrijven, spreken voor zich. Ik zag de Heere zittend op een hoge en verheven troon. En zijn zomen vervulden de tempel. Jesaja ziet God. En wat is zijn reactie? Wee mij, want ik verga. Mijn ogen hebben de koning, de Heere der heerscharen, gezien. De Bijbel maakt duidelijk dat er een ontzagwekkende kloof is tussen God en mens. God is schepper. Wij zijn maar schepselen. God is zo anders als wij. God is God. Wij zijn mensen. En Jesaja ziet het. Hij ziet de koning op zijn troon. En hij beseft hoe arm hij is. Hoe nietig hij is. Hoe afhankelijk hij is. Als we God zien in zijn grootheid, majesteit en heerlijkheid, ja, dan zien we hoe arm we zijn. Beseffen we hoe gering we zijn, dan zien we dat het in ons leven niet om ons gaat, maar om God. En dat wij niet op de troon zitten, maar God. Ook vandaag maakt God zich bekend. Ook vandaag wil Hij mensen ontmoeten. Niet in een visioen, maar door zijn woord. En ook vandaag worden mensen overweldigd als ze God ontmoeten. Want God woont in de hemel. God is niet zoals wij. God is zo anders. En als we God ontmoet hebben, dan weten we dat. Dan is ons hart aangeraakt door een diep besef van Gods grootheid en majesteit. Dan belijden we, o Heere, wat ben ik arm, wat ben ik klein, wat ben ik hulpeloos. Zonder u kan ik niets. Toen Jacob bij Pniel God ontmoette, werd zijn heup door God aangeraakt. God raakte hem aan, letterlijk. En God maakte hem kreupel. God maakte Jacob arm. Zijn leven zou na deze ontmoeting nooit meer hetzelfde zijn. Heeft God ons al aangeraakt? Zijn wij al kreupel door God gemaakt? We worden arm van geest als we zien hoe groot God is. En nu het tweede. Gods heiligheid. We worden arm van geest als we zien hoe heilig God is. En ook dat zien we bij Jesaja. Als Jesaja God ziet zitten op de troon, dan hoort hij engelen die het elkaar toeroepen. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. En dan roept Jesaja
wee mij. Ik verga, want ik ben een man van onreine lippen en ik woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. Jesaja wordt geconfronteerd met Gods heiligheid. En wat gebeurt er? Hij wordt arm. Arm voor God. Jesaja ziet Gods heiligheid. En dat is nu ook precies het grote verschil tussen de Farizeeër en de tollenaar. De Farizeeër denkt dat hij voor God kan bestaan. Hij denkt dat hij rechtvaardig is. En weet u hoe dat komt? Omdat hij zich meet aan anderen. En dan vooral aan degene die op het eerste gezicht veel zondiger lijken dan hij. En we lezen dat heel duidelijk. O God, ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen. Rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar. O God, ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen. Hij meet zich aan anderen. En daarom denkt hij dat het met hem wel meevalt. Er zijn altijd slechtere mensen dan hij. Maar God hanteert een hele andere maatstaf. God zegt, gij zult heilig zijn, want ik, de Heere, uw God, ben heilig. De Heer Jezus zegt het in de bergrede zo. Wees dan volmaakt, gelijk uw Vader, die in de hemelen is, volmaakt is. Dat is Gods maatstaf. Geen enkele zonde kan voor Gods aangezicht bestaan, want God is heilig. En zijn ogen zijn te rein om het kwaad te aanschouwen. Calvijn gebruikt het beeld van de zon. Als we midden op de dag om ons heen kijken, dan lijkt het alsof we heel goed kunnen zien. Maar als we recht in de zon kijken en door het felle licht van de zon verblind worden, ja, dan zien we opeens bijna niets meer. En dat is nu precies wat er gebeurt als we iets zien van Gods heiligheid. Als we ons maar richten op de aarde en op onze eigen gedachten, dan lijken we wel rechtvaardig. Als we ons leven naast onze eigen maatstaf leggen, ja, dan valt het wel mee. Dan denken we rijk te zijn, net als deze Farizeeër. Maar als we zien op God en als we iets beseffen van zijn volmaakte heiligheid, als we geconfronteerd worden met Gods maatstaf, ja, dan worden we arm. Dan zien we dat we vuil zijn tot in het diepst van ons wezen. En dan wordt onze mond gestopt. Dan worden we stil. Zoals die man die zonder bruiloftskleed op de bruiloft van de koning was gekomen. Hij dacht geen bruiloftskleed nodig te hebben. Hij kon wel zonder. En misschien ging het een lange tijd goed. Totdat de koning kwam. En hem die ontdekkende vraag stelt. Vriend, hoe ben je hier binnengekomen zonder bruiloftskleed? En wat lezen we dan? De man verstomde. Hij kon niets antwoorden. Aangrijpend. Maar wat kunnen wij antwoorden? Als God tot ons zegt, is uw leven in overeenstemming met mijn heiligheid? Is uw leven in overeenstemming met mijn heilige wet? We hebben Gods wet gehoord. Gij zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. En gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Gods standaard is duidelijk. Wat kunnen wij God antwoorden? De tollenaar beseft wie hij is voor God. En hij wordt stil. Hij legt zijn hand op zijn mond. De Farizeeër had God veel te vertellen, vooral over zichzelf. Maar de tollenaar, hij moet zwijgen. Hij beseft wie hij is voor God en hij wordt stil. Het enige wat we van hem horen is: O God, wees mij de zondaar genadig. We worden arm van geest als we zien hoe heilig God is. Gemeente, een christen is arm. Arm voor God. Maar tegelijkertijd schatrijk. Want in zijn armoede roept hij tot God. En in zijn armoede schuilt hij bij de Heere. We zien die twee kanten heel duidelijk in Sefanja 3 vers 12. Waar God zegt: ik zal in het midden van u doen overblijven een arm en ellendig volk. Dat is de ene kant. En die zullen op de naam des Heeren vertrouwen. Dat is de andere kant. Ellendig en arm. En toch rijk. Rijk in God. Wij hebben niets. Maar bij God is alles te vinden wat we nodig hebben. En waar zien we dat duidelijker dan in de Heer Jezus? En daarom wil ik u tenslotte op hem wijzen. Hij is vanuit de hemel naar deze verloren wereld gekomen. En hij is niet gekomen om straatarme mensen zoals wij zijn te veroordelen, maar om ze het evangelie te verkondigen. Hoort u maar, ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En om mijn ziel, mijn leven te geven als een rantsoen voor velen. Bent u arm? Ga dan tot de Heere Jezus. Want hij is arm geworden om ons rijk te maken. Hij heeft zich vernietigd om ons te behouden. Hij heeft zich vernederd om ons te verhogen. Ga dan met uw armoede tot de Heere Jezus en laat u door hem dienen. Zoals William Carey, een bekende zendeling uit het begin van de 19e eeuw. Meer dan 40 jaar heeft hij in India het evangelie verkondigd. Onder enorm zware omstandigheden en met een heel slechte gezondheid. Hij heeft zijn leven opgeofferd aan de dienst van God. Een modelchristen, zouden we zeggen. En op zijn grafsteen lezen we een indrukwekkend getuigenis. William Carey, geboren 17 augustus 1761, gestorven 9 juni 1834. Een ellendige, arme en hulpeloze worm. Ik werp me in uw vriendelijke armen. Is dat ook onze getuigenis? Is dat ook onze belijdenis voor God? Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Amen. Gemeente, laten we zingen van Psalm 146, daarvan de versen 1 en 3. Psalm 146, de versen 1 en 3. Laten we de Heer danken en bidden. In de voorbeden denken we in het bijzonder aan het werk van evangelisatie en zending. We denken aan Corine Verdoolt, die werkzaam is voor de ZOA in Liberia. En aan Ilja en Marleen Antonissen, die voor de. En aan Marleen Antonissen, die voor de GZB uitgezonden zijn naar de voormalige Sovjet-Unie. En aan al de zendingsarbeiders die uitgezonden zijn over de gehele wereld. We denken ook aan de heer Poelgeest, senior, die in het ziekenhuis opgenomen is geweest en geopereerd. We denken aan mevrouw Bouwman, die weer uit het ziekenhuis mocht thuiskomen. Laten we de Heere danken en bidden. O Heere onze God, aan het einde van deze dienst komen wij tot u om u te danken. Te danken voor uw evangelie. Uw evangelie dat aan arme mensen zoals wij verkondigd wordt. Dat de Heer Jezus tot een ieder van ons zegt: ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Heere, wat ligt daar een ruimte in? Wij u niet hoeven te dienen, maar dat u ons wilt dienen. Daarvoor is het wel nodig dat wij iets zien van onszelf en dat wij beseffen hoe arm wij zijn voor uw aangezicht. Heere, wilt u het ons laten zien? Wilt u ons laten zien wie u bent? In al uw verhevenheid en majesteit, in al uw heiligheid. Opdat we mogen knielen voor u. En u bidden om genade. Heer, het is toch het hart van het evangelie. Eenvoudiger kan het toch niet gezegd worden. Knielen voor u. Om alles van u te verwachten. Heer, u uw woord zegenen. Wilt u geven dat het duidelijk was. En wilt u geven dat het tot ons is doorgedrongen. Dat het uw woorden zijn. En Heere, wilt u dan door de kracht van uw Heilige Geest ook geven dat uw woorden door mogen dringen tot in ons hart. En dat ze met ons mee mogen gaan. Dat ze ons leven mogen veranderen en vernieuwen. Dat ze ons de weg mogen wijzen. De weg naar u. Heere, wilt u zich ontfermen over uw wereld. Er is zoveel nood. Er is zoveel ellende. Er is zoveel dreiging ook op dit moment, Heere. We weten ervan. En misschien voelen we onszelf ook wel heel onveilig. Maar Heere, u hebt toch alle dingen in uw hand. En u regeert als koning. Jesaja mocht het zien, dat u regeert. U te geven dat wij het ook mogen zien. En dat we in alle dingen mogen zien op u. En op uw sterkte. Heere, wilt u zich dan over de wereld ontfermen? En wilt u nog genadig zijn? We denken vandaag in het bijzonder aan het werk van de evangelisatie en de zending. We hebben de namen genoemd van mensen die uw woord verkondigen. Heere, wilt u geven dat het tot zegen mag zijn? Dat mensen getrokken mogen worden uit de macht van de duisternis en overgezet mogen worden in het koninkrijk van koning Jezus. Heere, wilt u geven dat uw licht mag schijnen in de duisternis, dat uw woord harten mag aanraken, harten mag vernieuwen, harten mag bekeren, bekeren tot u. Heere, we bidden u voor mensen in deze gemeente die uw hulp in het bijzonder nodig hebben. We hebben de namen genoemd. Mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen, mensen die mochten thuiskomen. Heere, geef dat ze mogen weten van u. En dat u een schuilplaats bent en een toevlucht. Dat we bij u mogen schuilen met al onze nood. Dat we als arme mensen u mogen vragen om hulp. En Heere, dan geeft u het. Want u bent een hoorder van het gebed. En u roept en u hoort ons als we tot u roepen in onze benauwdheid. Heere, we hebben het gezongen. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. En dat is toch waar? Als we mogen zien op u. Als we alles alleen van u verwachten. Ja, Heere, dan zijn we zalig. En dan zullen we straks voor eeuwig bij u zijn. Heere, wilt u zo in ieder van ons gedenken? U weet wie we zijn. U weet wat we nodig hebben. U weet misschien of we het moeilijk vinden om naar uw woord te horen, om naar uw stem te luisteren. Want er is zoveel om ons heen en zoveel in ons hart wat er tegenin gaat, wat ons weerhoudt om te knielen voor u. Maar Heere, u bent machtig. En u spreekt met macht. Als u spreekt, dan is het er. Heer, wilt u het doen? En wilt u ons alle genadig zijn? Wilt u onze zonden vergeven? En wilt u ons aanzien in het bloed van uw Zoon, de Heere Jezus Christus? Dat bidden we u, uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Laten we tot slot nog zingen van Psalm 62, daarvan de versen 1 en 5. Psalm 62, vers 1. Mijn ziel is immers stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immers zal mijn rotssteen wezen. En ook het vijfde vers. In God is al mijn heil, mijn eer. Mijn sterke rots, mijn tegenweer. God is mijn toevlucht in het lijden. Psalm 62, de versen 1 en 5. Thank you. bidden we de Heere om zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met ons allen. Amen.